Goedemorgen Tim.
Goedemorgen.
Vrijdag 4 november, de dag nadat Feyenoord een historische avond heeft beleefd. Maar ook de dag nadat Piqué is gestopt met voetballen. Maar laten we beginnen met Feyenoord. We hadden het voor de uitzending al over bizar of historisch. Jij zegt vooral historisch. Waarom?
Ik denk dat een ontknoping als deze in de pool van Feyenoord, dat eigenlijk echt ongekend is. Uniek. En dat maakt zo'n avond ook heel erg magisch. Want iedereen zal het inmiddels wel weten. Feyenoord stond op een gegeven moment laatste, virtueel. Maar je wist al dat een goal genoeg zou zijn om naar de eerste plek te gaan. Die goal valt, maar tot de allerlaatste seconde kan je ook weer vierde worden door een tegengoal. En dat het dan uiteindelijk lukt in deze pool, met een ploeg als Lazio erbij, door dit team, dat is volgens mij echt een geweldige prestatie.
Ja, precies. Want laten we de eerste wedstrijd van Lazio erbij pakken. Waarin Feyenoord volledig weggespeeld werd.
Ja.
En dan het contrast met nu. Nou, we hebben de analyse van Pieter gelezen.
Ja.
De angel is uit het spel gehaald, hè?
Ja. Er zit een tactische component aan. Overigens is de persconferentie vooraf wel echt een aanrader om nog eens terug te kijken. Ik heb Slot zelden zo open en kwetsbaar gezien. En dat vond ik best wel knap. Hij had het over dat heenduel, dat hij echt zo verschrikkelijk machteloos was. Dat hij dat nog nooit had gehad als trainer. Dat hij zelf fouten had gemaakt. Nou ja, en dat het daar voor rust, want hij had het voornamelijk over voor rust, helemaal fout ging. Nou, wat Pieter heeft aangestipt in zijn analyse, ga dat stuk vooral lezen. Want
hij maakt staat nu op VPRO.
Ja, op VPRO. En hij maakt met illustraties maakt hij heel mooi duidelijk wat de grootste verandering is geweest bij Feyenoord. Nou, Slot had het vooraf over de koning van de derde man. Oftewel, de ploeg van Sarri kan heel erg goed combinerend jouw organisatie openrijten.
Ja.
Wat heeft Slot nou aangepast? Hij is anders druk gaan zetten. Hij is anders druk gaan zetten, niet met de buitenspelers, maar met twee mensen in de as. Waardoor je dat combinatievoetbal een andere kant op stuurt. Ik hoop dat ik het zo een beetje goed uitleg.
Ja.
Maar je dwingt andere ballen af.
Danilo en Dilrosun, die steeds doorstapten.
Ja, die gingen in de as, gingen ze druk zetten. Waardoor je de bal naar de zijkant dwingt. En je andere ballen laat spelen door Lazio dan dat ze eigenlijk willen. Die combinaties kwamen er niet. Ze speelden, zoals Pieter dat noemt, verticale ballen. En dat was makkelijker te verdedigen voor Feyenoord. Nou, wat Pieter ook wel terecht aanstipt, is dat ze hebben natuurlijk wel kansen gehad.
Zeker.
En als het een keer verkeerd gaat en zo'n bal valt erin, dan valt die tactische
Feyenoord overigens
weg.
Ook, hè? Want in de eerste helft waren de kansen over en weer.
Absoluut, absoluut. Maar ik vind het een heel mooi inkijkje in wat je dus tactisch kunt doen. En ik denk ook, vooraf in de week van Feyenoord ging het ook over kritiek op Slot. Ging het over...
Voor het eerst, hè?
Ja, ook op VPRO terug te vinden. Maakt het des te gekker eigenlijk nu dat er mensen zijn geweest, fans, ik weet niet of je ze zo kunt noemen, maar er zijn mensen geweest die hebben een hashtag Slot Out in het leven geroepen. En als je dan nu gaat kijken dat Slot in de Europa League bij de laatste 16 zit, want ze slaan die tussenronde ook nog over.
Ja, met een vrijwel nieuw elftal.
Ja, precies. Dat benadrukte hij gisteren in de persconferentie en in de reacties achteraf ook steeds. En dat is ook helemaal terecht, helemaal eens. Maar als je dan bedenkt dat die hashtag er was en dat hij nu, even uit mijn hoofd, volgens mij 4 punten achter Ajax, 3 punten achter PSV met de topper van zondag tussen Ajax en PSV en Feyenoord nog 3 makkies.
Ja.
Makkies, want daar ging het vorige keer ook fout. Ja, dan kun je volgens mij best wel stellen dat hij een fantastische prestatie levert. En misschien dat er dan maar een andere hashtag in het leven geroepen moet worden. Ik zag Suli gisteren twitteren. Laat Slot maar schuiven. Dat lijkt me op dit moment een gepastere hashtag dan Slot Out.
Ja, precies. Want dat ging gisteren in de ZSM ging het er ook over. Komt een verrassing in de basis. Nou, wie gaat die opstellen?
Ja.
Nou, dat was natuurlijk met Park Chau een verrassende opstelling.
Ja.
Maar aan de andere kant, ik denk dat vooral het schuiven van cruciaal doorslag is geweest.
Nou, laat Slot maar schuiven. Die Park Chau, die speelt mede door dat druk zetten. En daar is dus, ze hebben natuurlijk een wedstrijd rust gehad.
Ja.
Dus dit concept, daar is aan gedacht, aan gesleuteld, op getraind. En als het er dan uitkomt, dan is dat denk ik ook wel als trainer zijnde een van... Ja, jij bent zelf ook trainer. Dat moet geweldig zijn als dat lukt. En natuurlijk zijn er kansen. Hè? Als iemand als Immobile er had gestaan en schiet die bal erin... Dan sta je daar met je tactische plan. Dat weet ik ook wel. Maar je zag gisteren, vlak aan het einde, na het laatste fluitsignaal... zag je, terwijl de hele Kuip aan het hakken was... de spelers stonden voor dat vak, iedereen werd gek... zag je Slot in een soort regenjas, helemaal verregend... met een gelukzalige glimlach op zijn gezicht... naar zijn spelers en naar het stadion kijken... en hij keek nog eens om zich heen. En volgens mij, dat vond ik eigenlijk wel het mooiste moment van de avond... want volgens mij zag je daar een trainer genieten... van een magische, historische Europese avond. Maar ook van het feit dat hij met zijn staf, met zijn spelers, met zijn selectie erin is geslaagd om een manier te vinden om een veel betere ploeg te verslaan en iets neer te zetten wat niemand had gedacht.
Ja, wij komen natuurlijk een beetje uit dezelfde generatie. En dan moet je toch wel een beetje denken aan Hannibal uit Dieetteam, waarin hij altijd afsluit.
I love it when a plan comes together.
Nou, precies. Ja, en dat is dus pakkend voor deze. Nogmaals.
Ik weet niet of iedereen Hannibal kent, hoor.
Nou, aanraden. Moet je kijken. Ja, als je dan hebt over de rol van de trainer. Kijk, ik ben trainer op een zeer bedenkelijk niveau. Maar als je op dat niveau zo bepalend kan zijn, kunnen we wel stellen dat uiteindelijk... schuiven met Slot of sorry Slot of bedenk een hashtag, maar er moet iets aan gedaan
hashtag,
worden.
Hashtag laat Slot maar schuiven.
Ja, precies. Heel kort nog. We kunnen genoeg spelers bespreken. Wie mij opviel, zeker in aanloop naar deze, eigenlijk de cruciale periode naar het WK. Bijlo keepte wel goed, hoor.
Bijlo keepte erg goed. Wilde hij zelf niet te veel over zeggen. Ik zou graag zelf ook Hartman noemen.
Ja.
Die vond ik erg goed invallen. Maar
goeie passes ook.
Hij ging mee in die gezonde agressiviteit die dan op zo'n avond in de Kuip rondwaart. Dat vond ik mooi om te zien. Een jong ventje van 20. Hij doet voetballend mee.
Ja.
Hij is
met lef, hè?
Ja. En ook in verdedigend opzicht zat hij er geregeld tussen. Was hij in de duels goed. Ik vond dat echt een hele fijne, verfrissende invalbeurt. Wat mij ook wel... En daar moeten we niet te lang over hebben, want het was een succesvolle avond voor Feyenoord. Maar wat me dan ook wel eens... doet denken van, moet je dan types als Bjørkan, die volgens mij al redelijk klaar is bij Feyenoord, moet je dat soort types dan halen en moet je zo'n jonge jongen niet gewoon vaker laten spelen? Ik vind dat overigens ook bij Ajax, hoor. Als je die Mexicaan op rechtsback ziet, dan denk ik van, ja, is die nou zo heel veel beter dan Divine Rens? Laat Rens daar voetballen en zorg dat als Rens geblesseerd is, dat er iemand uit de jeugdopleiding staat die daar... Daarmee gok je natuurlijk altijd.
Hè? Want je weet nooit in hoeverre ze klaar zijn op het allerhoogste niveau.
Het is een gok. En het was niet superveel geld. Dus ik snap dat wel. Ik snap ook, zover wil ik ook helemaal niet gaan, hoor. Alleen, ik had wel zoiets van, goh, dit is toch wel weer een jongen die als hij veel gaat spelen.
Ja.
Want het is op zo'n avond, in zo'n sfeer, is het natuurlijk makkelijker meegaan. Het is wel knap, maar het is makkelijker meegaan in zo'n hele vibe dan in een wedstrijd in de Eredivisie waarin het niet zo lekker gaat. Of, hè? Snap je wat ik bedoel? Maar goed, ik vond dat fijn om te zien. Zo'n jonge jongen. En Bijlo, ja. Weet je, de kwaliteiten van Bijlo staan buiten kijf. Ook voor Van Gaal, volgens mij. Alleen, ja, hij moet dat wel pakken. Hij moet dat wel laten zien. En,
over een lange periode, hè? Dat is
ja, en hij zei dat gisteren ook. Van, ja, luister, ik moet het gewoon laten zien. Ik moet mijn taken uitvoeren. Dat moet ik goed doen. Ik moet fit blijven. En ik moet dat langer laten zien. En ik denk dat hij daar helemaal gelijk in heeft.
Helemaal eens. We gaan het mooie Europese avondje in de Kuip gaan we afsluiten. We kunnen er nog lang over doorpraten. Maar er is natuurlijk nog meer gespeeld. PSV wint met een B-ploeg bij Bodø/Glimt. Gaat door als nummer 2. Speelt een tussenronde. AZ... gaat ook door in de Conference League in dat geval. Dus PSV door tussenronde Europa League. AZ door Conference League. Ajax Europa League. Feyenoord gaat door. Maar wat zegt dat voor de
lijst, hè?
Coëfficiënten?
Nou, historisch bijna zo'n avond. Dat, of zo'n week moet ik eigenlijk zeggen. Dat alle ploegen...
historisch zijn we Portugal een beetje kwijt?
Ja, heel flink. Heel flink. Ga vandaag lekker op VE Pro lezen hoe dat allemaal zit. Want... we zijn ze inmiddels zo'n 3 punten kwijt. En dit betekent, even heel simpel gesteld, dat als we die 6e plek, waar we nu een flinke voorsprong hebben opgebouwd, vasthouden, ja, en dat gaat, tenzij de hele gekke dingen gebeuren, lukken, dan ga je volgend seizoen starten aan een Eredivisie seizoen, waarin wordt gespeeld om 3 Champions League tickets.
Zo dan.
2 direct, en een derde voorronde. En
wordt er nog een grote competitie?
Ja, ja, ik denk niet dat Frankrijk, dat we die ooit echt enorm op de huid kunnen gaan zitten. Want die hebben altijd een PSG dat als ze normaal doen, let wel, als ze normaal doen,
ja,
15 tot 18 punten pakken in de poolfase. Voor Nederland is en blijft dat een uitzondering als we er zo'n seizoen bij hebben zitten. En ze zijn waarschijnlijk in de breedte ook wel wat sterker. Dus ja, maar goed, zo praten we in het verleden misschien ook wel over Portugal. Dus ik zeg nooit nooit, alleen Portugal, daar hebben we nu wel een gaatje mee geslagen. Omdat bijvoorbeeld Feyenoord ook een hele dikke bonus binnenhaalt. Omdat PSV en AZ bonuspunten binnenslepen.
Ja, maar even voor de duidelijkheid, punten, Conference League, Europa League, Champions League, staan in die in dat op zich gewoon gelijk. Hè? Je wint en je haalt daar punten mee, toch?
Feyenoord krijgt nu een dikke bonus omdat ze als eerste eindigen in de pool. En nog wat extra bonus, omdat ze dus bij de laatste 16 zitten.
Ja.
AZ krijgt een wat mindere bonus, omdat ze eerste zijn. En in de Champions League zit die bonus hem vooral in het bereiken van die volgende fase. Maar als je dat allemaal bij elkaar wegstreept, zijn de bonussen in Europa
League... Daar zitten de verschillen in. De wedstrijden zijn
ze hebben
evenredig.
Dat verdeeld. Ja, de wedstrijden, het aantal punten voor wedstrijden is gewoon gelijk.
Ja, precies.
En als ik dat helemaal tot achter de komma moet gaan uitleggen, zou ik vooral verwijzen naar zometeen. Het gaat allemaal op VE Pro komen. Maar dat het ook voor coëfficiëntenbegrippen een feestelijke avond is geweest. Ik zou bijna zeggen, ook de coëfficiëntenliefhebbers gingen hakkend door de kamer. Ja. Zoals het publiek van Feyenoord in de Kuip zat.
Een coëfficiënte Polonaise dus.
Ja.
Ja, precies. We hebben eigenlijk in het stukje Feyenoord ook al het meest gelezen pro-artikel besproken. Dat was de analyse van Pieter. Ja. Ook echt een must-read. Ook een dag daarna. Weer nog even nagenieten. Vooral lezen. Maar ja, dan Gerard Piqué. Stop met voetballen.
Ja.
Ja, dat het eraan zat te komen, dat is voor beide geen verrassing. Maar het moment vind ik wel, je denkt, ja.
Dat zeg je, dat het geen verrassing is, maar zijn contract liep gewoon tot 2024. En de beste man kreeg volgens mij nog een miljoentje of 40 van Barcelona. Dus volgens mij is het wel een grote verrassing. En volgens mij was het zo'n grote verrassing dat zelfs de club niet op de hoogte was. Omdat ze hebben nog met de selectie gegeten. Niks gezegd. Het duurde erg lang voordat... In social media begrippen erg lang voordat Barcelona met een reactie kwam. Met een overzicht van de mans prijzen, van de mans legacy bij Barcelona. Ja. Want die is er natuurlijk. Hij heeft 36 hoofdprijzen in totaal, waarvan volgens mij 30 met Barcelona. Dus,
een paar met Manchester United natuurlijk.
Ja, ja, dat vergeten mensen nog wel eens, maar het is echt een geweldige erelijst. Maar waar ik naartoe wilde, Spaanse media niet, Barcelona niet, mensen om hem heen niet.
Maar zit het toch meer in het moment dat volgend jaar in de zomer had het best gekund dat hij zegt van joh, ik stop ermee. Dat zou mensen minder verbazen.
Liep nog wel door en nou ja, dan ga je kijken hoe komt dat. In dat filmpje geeft hij natuurlijk geen verklaring. Maar hij heeft natuurlijk extern heel veel kritiek gehad de laatste tijd. En dat is waarschijnlijk in zijn ogen buitenspoor. Maar er schijnt intern, ik heb vanochtend in de Spaanse media al een rondje gemaakt, ja, schijnt er ook best wel veel druk op hem te zijn uitgeoefend. Want hij speelde natuurlijk niet. En dat is heftig om te verwerken als Xavi degene is die jou dat iedere keer vertelt.
Precies.
Laporta schijnt best wel druk op hem uitgeoefend te hebben. En in navolging van Suarez, in navolging van Messi, is het weer een wrang afscheid. Want het zit niet goed. Tuurlijk, zeg maar, de band die hij heeft met Barcelona is zo groot dat hij zegt dat nu niet. Hij zegt niet op wie die boos is, op wie die, in wie die teleurgesteld is. Die band met Barcelona, al die prijzen, al die jaren, al die liefde, dat is zo groot. Dat moet hierboven staan. Maar dat het een wrang afscheid is, dat
staat wel buiten kijf. Ja, maar jij zegt dat, hè, Tim? Maar
kijf.
Uiteindelijk, hij wordt natuurlijk al jaren gelinkt dat hij in de toekomst de voorzitter van Barcelona gaat worden.
El Presidente.
El Presidente, inderdaad. Hij gaat toch straks gewoon de aanval
hij
openen op Laporte.
Hij zegt het ook. Hij gaat terugkomen. En als je dan schetst dat Laporta in de pers ook zegt van ja, dit weekend hebben jullie wat voorbereid? Nee, want hij wist niks. Dus die club die moet nu in een paar dagen nog een soort afscheid in elkaar draaien.
Ja, want
en
dit weekend speelt hij zijn laatste wedstrijd,
ja,
hè?
Ja, tegen Almeria in Camp Nou. En Ja, ik ben heel erg benieuwd hoe de club daarbij gaat stilstaan.
Gaat hij spelen?
Ja, maar gaat hij dan even staan in de dugout en zwaait hij even en is dat het? Wat gaat de club doen? Doen ze helemaal niks? Het wordt best wel interessant om dat te gaan volgen. En volgens mij is het, ik ga ooit terugkeren, inderdaad gewoon een hint naar... Ik ga in de toekomst op bestuurlijk niveau bij Barcelona het liefst een rol vertolken.
Ja, ik heb het idee dat hij wel eens sneller dan verwacht de aanval gaat openen op Laporta. Wat denk jij?
Ik denk dat hij dat misschien wel kan willen. Maar dat hem dat voorlopig niet lukt.
Waarom?
Omdat Laporta nu aan een dusdanige reddingsoperatie met de club bezig is. Dat als je dat moet overnemen, dat er ook heel veel uit de kring van Laporta verdwijnt. Die cruciaal zijn voor die reddingsoperatie. Denk aan sponsoren, denk aan gelden, noem het allemaal maar op. En ik denk dat er nog wel wat tijd tussen gaat zitten.
Ja, precies. Dit weekend verwacht je dat hij gaat starten?
Nou, eigenlijk niet, maar...
Het is ook weer niet uit te sluiten met zo'n carrière.
Nee, precies, precies. En wat nu wel de boventoon voert, en dat vind ik wel jammer, is dat het niet gaat over de geweldige voetballende verdediger die hij was. Wereldkampioen, Europees kampioen, Champions Leagues, bekers, Europese bekers, Supercups, titels. De erelijst is echt oneindig. En het gaat nu heel veel over randzaken, over de kritiek, over dat die minder is geworden. En dat is ook allemaal zo. Alleen, ik vind wel dat je dan naar het totaalplaatje moet kijken nu. En dan is het wel iemand met 102 interlands, 36 hoofdprijzen. En een, ja, die heeft het voetbal heel veel gegeven. En dat het dan nu minder gaat, dat is zo. Alleen de manier waarop dit afscheid nu gaat, ik kan me heel goed voorstellen dat hij daar een wrang gevoel bij heeft. Ja. En dat het niet helemaal recht doet aan wat hij voor Barcelona betekend heeft.
Ja, wat was zijn beste periode? De periode dat hij samen met Puyol centraal achterin stond?
Ja, ja. En Puyol heeft hem ook bedankt. Maar die heeft ook, en daar ga je al, die spreekt natuurlijk wel regelmatig met hem. In zijn bedankt tweet voor Piqué stond, het is oneerlijk voor je geweest allemaal. En daarmee doelt hij op die laatste periode. Dus hier is absoluut het laatste woord nog niet over gezegd. Dit gaat echt nog wel het een en ander aan nasleep krijgen. Maar buiten kijf staat dat het voor onze generatie, als voetbalvolger, niet alleen een geweldige voetballer is geweest. Maar ik vond het ook altijd wel fijn dat hij zich durfde uit te spreken. Dat hij tegen Ramos inging. Dat als Real Madrid een penalty gaf en hij zat met een Riochaatje. Op de bank, dat hij gewoon lekker op Twitter gooide van wat is dit voor onzin. Hij heeft ook wel dingen gedaan waar hij volgens mij wat minder trots op is.
Maar goed, dat zijn nu precies de triggers, laat maar zeggen, waarom mensen toch op andere zaken reageren dan behalve de voetballer.
Ja, Piqué. En Laporta heeft de druk opgevoerd bij de aanhang, zoals Laporta dat altijd doet. Op een slinkse manier laten vallen dat iemand die zelden speelt nog zo verschrikkelijk veel geld krijgt. De publieke opinie achter je krijgen, de kritiek laten groeien en zo zorgen dat hij uitgefloten wordt. Hè, ik zeg niet dat dat helemaal door Laporta komt, maar hij draagt daar wel aan bij. En zijn die bedragen natuurlijk ook krankzinnig. Hè? Ik bedoel, daar hoeven we ook niet over te twisten. Maar ik vind
er zijn twee partijen die zo'n contract ondertekenen.
Precies,
dus twee partijen.
En in de eerste quotes van Laporta lees je dan alweer dat Piqué rekening houdt met de situatie van de club bij de beëindigingsovereenkomst. Met andere woorden, hij laat waarschijnlijk geld liggen. En dat in een reactie op een afscheid van zo'n grote voetballer lezen, dat geeft je al bijna de koude rillingen. Dat je denkt van, dit heeft niks met een mooi afscheid te maken.
Nee.
Hoe mooi het filmpje misschien ook is op zijn Insta, in elkaar gedraaid. Even snel. Maar toch, een grote voetballer stopt. En dit is wederom iemand die bij Barcelona afzwaait. Niet op de manier zoals hij zou willen.
Zo is het maar net, Tim. Dit was de VZSM van vrijdag 4 november. Maandag zijn we weer terug met een nieuwe VZSM. Voor nu bedankt voor het kijken en voor het luisteren. En tot de volgende. Doei!